Dat was Akamasot uit de compilatie Angst. We moeten hier alles vandaag op de Saddam-lijster invullen. Maken wij het onszelf gemakkelijk en spelen wij een paar cd's. Maar intussen hebben wij aan de lijn Ludo de Brabender van Vrede VZW. Goedenavond, Ludo.
Ja, goedenavond.
Geparkeerd ondertussen?
Ja, ik ben er.
Ja. Ja, we lazen uw persbericht op de site van Vrede VZW. De nieuwe Amerikaanse strategie, oude wijn in oude zakken. Is er dan van een nieuwe Amerikaanse strategie sprake?
Wel, eigenlijk niet, want in feite doet men gewoon door waar men altijd al mee bezig geweest is. Het eerste is dat er geen termijn wordt gezet op de bezetting, dus dat wil zeggen op het einde van de bezetting. Dus men laat alles open. En twee, men kiest eigenlijk, laten we zeggen, voor het grote deel voor een militaire strategie. Dus wat men ook altijd gedaan heeft. Dus er is eigenlijk niets veranderd. Het enige wat nieuw is, is dat er eigenlijk een troepenverhoging is en dan nog, eigenlijk gaat het over het terug opbouwen van het troepenbestand zoals het een tijd geleden al was, toen men eventjes heeft afgebouwd. Dus eigenlijk is er niets nieuws.
Ja, je hebt het. Er zijn ook een aantal rapporten onlangs verschenen met betrekking tot die Amerikaanse. Ja, invasie wordt het dan niet genoemd, maar met betrekking tot de Amerikaanse bezetting van Irak. Een van die rapporten was dat van Baker, of hoe noemt die man weer? Dat is zo wat, dat was zeer kritisch, er werd heel lang naar uitgekeken, maar als het dan uiteindelijk gepubliceerd werd, dan werd het gewoon eigenlijk links gelegd. Hè? Dat was allemaal niet zo belangrijk en het was tegen de belangen van de Verenigde Staten ingaan om een dergelijk rapport nog maar te durven publiceren. Of zeg ik dat fout?
Laten we zeggen dat er in de Verenigde Staten op zijn minst een debat is. Laten we zeggen, zelfs een grote kritiek bestaat ten aanzien van het beleid van Bush op dit ogenblik. Het rapport van de Iraqi Study Group bijvoorbeeld wou eigenlijk een einde aan de bezetting maken voor het eerste kwartaal 2008. En de strategie van, en daarin hadden ze eigenlijk een strategie ontwikkeld door meer de Iraakse troepen zelf verantwoordelijkheden te laten nemen. En wat heel belangrijk was, in het rapport van de Iraqi studiegroep werd ook een pleidooi gehouden om ook een groot diplomatiek initiatief te nemen. Onder meer te gaan praten met landen als Iran en Syrië. Zeker met Iran, omdat er natuurlijk wel banden bestaan tussen verschillende Shiïtische groepen, opstandelingen ook, en Iran. Nu, van al dat is er niets meer terug te vinden in die strategie van Bush, waarin tegendeel juist in de oppositie gaat. Hè. Het was nog maar net aangekondigd, zijn nieuwe Irak-strategie, en in het consulaat in Noord-Irak van de Iranezen werd binnengevallen en werden 5 mensen vastgenomen. Dus dat is duidelijk een hele andere manier van aanpak, die kiest voor de militaire weg dan die de Iraqi Study Group heeft bepleit.
Ja, was dat een kruisraket die zo pas voorbij u vloog, Ludo, of was dat een wagen?
Nee, dat was een wagen.
Nee, we maakten ons al even ongerust hier. Maar om even terug te keren naar die studiegroepen, je zegt inderdaad, eigenlijk is Bush dan nog radicaler in de oppositie gegaan na dat rapport. Je hebt die neoconservatieve denktank, hoe noemt ze de
American Enterprise Institute,
Wel, dat is wat is dat voor een clubje eigenlijk?
Ja, dat is een denktank die zeer invloedrijk is, die we ook al kennen van de Project for a New American Century. Aha. En laten we zeggen dat zij eigenlijk de grote drijf, een van de grote denktanks zijn die toch heel veel invloed uitoefenen op Washington. En dus PNAC, of de Project for New American Century, laten we zeggen, was een beetje een politiek die toegepast is op Irak en laten we zeggen ook de buitenlandspolitiek van Bush voor een groot stuk heeft bepaald. Ja. Dus tot nu toe. Dus duidelijk kiezen voor een belangenpolitiek, de energietoevoer veiligstellen en dat soort zaken. En ja, op dit ogenblik is heel duidelijk dat hij zijn oor daar te luisteren legt. En toch veel minder bijvoorbeeld in het kamp van de democraten. Dus er is... Nee, laten we zeggen, het is heel duidelijk dat hij blijft kiezen voor een politiek die volgens ons nog heel nefast is en die ook op groeiende weerstand kan stuiten van het Amerikaanse publiek. Hè? Want die hebben in de verkiezingen onlangs nog maar net laten verstaan dat ze eigenlijk toch niet zo akkoord zijn met wat er nu gebeurt in Irak.
Ja, ja, terwijl er daar nog wat meer kruisraketten voorbij vliegen. Maar inderdaad, je zegt al die anti-oorlogsstem van de Amerikaanse kiezer met de verkiezingen onlangs. Ja, enfin, dat is eigenlijk allemaal niet zo belangrijk wat die mensen daar gekozen hebben. Hè? Dat wordt gewoon totaal genegeerd.
Wel, dat wordt genegeerd. Hè. En je ziet het ook in de peilingen nu, dat zowel in de Verenigde Staten al onmiddellijk heel heftig gereageerd, of dat men toch vanuit de publieke opinie zegt van nee, dit is niet de goede weg. En hetzelfde in Irak trouwens, want ook in Irak ziet men zo'n verhoging van het aantal militairen niet meer zitten. En dus daar is al grote meerderheid van de bevolking niet zo gediend met die bezetting. He, ze willen dat daar eigenlijk een einde aan komt, dat er een termijn komt. En in Irak ziet men dus de bezetting juist als een deel van het probleem.
Ja.
En het lijkt me ook logisch. Ik bedoel, je kan moeilijk verwachten van zij die de chaos hebben gecreëerd, dat zij het gaan oplossen. Ik denk dat dat zeker niet de goede remedie zal zijn.
Er waren ook fantastische beelden in de krant van afgelopen zaterdag. Bush met zijn traan over zijn wangen. Er stond dan leuk bij van ja, dat is voor de archieven. Dat hebben we inderdaad nog niet vaak gezien. Hè? hoe reageer jij op zoiets? Het gaat dan over een jongeman die zich op een granaat zou hebben gesmeten en dan nog 8 dagen geleefd vooraleer hij is overleden. Ja,
dat is pathetisch. Maar ik bedoel, hij is degene, laten we zeggen, die toch heel wat mensenlevens op zijn geweten heeft. Hè. Niet alleen hij, hè, maar hij en zijn collega's in de regering en aan de top. Er zijn er niets mee, hè, met het eraan wegpinken. Ik bedoel, de cijfers zijn er. Er zijn 3000 Amerikaanse soldaten gesneuveld, 21.000 gewond. En dan praten we nog niet... En dat zijn in die cijfers nog niet de huurlingen inbegrepen. En vooral aan de Irakese kant hè, gaat het over honderdduizenden doden volgens sommige rapporten. Dus bedoel, dat lijkt me wat hypocriet om dan een traan weg te pinken voor één geval.
Ja. Er is ook nogal wat sprake over het feit dat er nu in die toespraak van een aantal dagen geleden, dat eigenlijk Bush, iedereen had er zo wat over gelezen, vooral in Amerika, maar in Europa is dan toch, ja, is dat wat geïnterpreteerd geweest. Al zit er in die uitspraken een rechtstreekse bedreiging voor Iran, hè?
Voor Iran, zegt u?
Ja, dus hij zou eigenlijk onrechtstreeks zeggen van ja, we gaan nu toch werk gaan maken om de steun van de Iranezen aan de Iraakse burgeroorlog, om die eigenlijk, om daar komaf mee te maken. Je sprak al over dat consulaat dat daar was aangevallen.
Ja, wel, maar het is vooral, als je kijkt naar de regering, Condoleezza Rice, die zich daar eigenlijk rond hard maakt, hè, en Iran en Syrië noemt voortdurend, en bijvoorbeeld al onmiddellijk als eerste reageert heeft op die Iraakse studiegroep, dat er geen sprake kan zijn van onderhandelen met Iran en met Syrië, maar dat juist de druk moet opgevoerd worden ten aanzien van die twee landen. En beschuldigt Syrië van de grenzen open te zetten voor het verzet, zodat die gemakkelijk over en weer kunnen gaan, en dus moeilijk bereikt zijn voor de Iraakse regeringstroepen en de Amerikanen. En Iran natuurlijk, dat zij op allerlei mogelijke manieren, zowel met wapens als ook politiek, bepaalde groepen steunen die de Amerikanen moeilijk maken.
Ja.
Dus ja, dat klopt. Dat zit daar zeker in. Hè. En dat is denk ik juist het falikante van heel die zaak. Ik denk, als we daar ooit nog willen uitgeraken, en er is geen goed recept meer, denk ik, hè, om daaruit te geraken, maar het is zeker niet zo dat je verder confrontatie moet opvoeren. Ik denk dat er moet aan tafel gezeten worden met de verschillende betrokkenen, en dat zonder exclusieven. Dat is denk ik de enige manier om daar nog uit te geraken.
Nou, ja, zelfs Karel de Gucht die zei van de middag, denk ik, in een interview op RTBF, dat er eigenlijk, ja, er is geen oplossing, hè, momenteel.
Er is geen oplossing, maar er zijn wel misschien wegen die je kan bewandelen die toch kans maken om een betere uitkomst te krijgen. Ik zal het zo voorzichtig uitdrukken. Ik denk in elk geval wat er nu gebeurt en het verder zetten van de oude politiek, dat is duidelijk gebleken, dat heeft geen zin. Als men nu gaat zeggen, we gaan meer troepen ontplooien in Bagdad en in de provincie Anbar, ja, dat zal alleen maar de confrontatie doen groeien en dat zal ook het verzet en het ongenoegen en ook het verzet doen toenemen. Het zal een aantrekkingspool worden voor mensen die in het verzet gaan. Dat is falikant, dat gaat niet. Dat gaan we ook zien binnen een paar maanden al, dat op geen enkele manier werkt. Het andere is natuurlijk om te proberen daar politiek uit te geraken. En ik zeg proberen. Ik denk ook aan het verzet, ik denk aan bepaalde delen van het verzet. Wel, ze zullen ermee moeten gaan praten. Ze zullen moeten kijken, ook de Iraakse regering van Maliki, ze zullen moeten gaan praten om te zien wat zijn hun eisen en op welke manier kunnen ze eruit gaan om toch een deel van het verzet deel te laten nemen aan een politiek, maar dan is een belangrijke voorwaarde, denk ik, dat er een heel, heel, heel vlug een einde wordt gemaakt aan de bezetting en dat de Irakezen het zelf oplossen.
Ja. Ja, je hebt het al over die Iraakse premier al-Maliki, die eigenlijk nu door Bush eigenlijk zijn op zijn eigen milestones, op zijn eigen mijlpalen is gedrukt. Dus al-Maliki zou een aantal heeft een aantal stappen uitgezet die moeten gerealiseerd worden. En daar drukt Bush nu nog meer op, hè? Met heel zijn zogenaamd nieuwe strategie. En het is eigenlijk nu echt wel aan de Irakezen om het te gaan oplossen.
Maar dat is een deel van zijn strategie. Hè? Ja. Dus hij zegt, eigenlijk is het ook een onrechtstreeks manier om te zeggen, het is de schuld van de Irakezen dat het daar verkeerd gaat. Hè? Want hij benadrukt dat heel erg, en dat heeft hij wel gepikt uit de Iraqi Study Group rapport, dat de Irakezen nu maar eens zelf moeten uit hun kot komen en zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Nu, dat lijkt gemakkelijk gezegd, maar niet gemakkelijk gedaan. Want een van de delen nu van de nieuwe strategie, die focust op Bagdad bijvoorbeeld, is dat men een aantal brigades uit het noorden, dus het Koerdische noorden, de Peshmerga's met andere woorden, zou ontplooien in Bagdad. En dat is natuurlijk absurd. Die zijn er absoluut niet welkom en dat dreigt alleen maar de confrontatie te verhogen. Ik denk dat de strategie er moet uit bestaan, zoals ik daarnet al zei, om op een of andere manier met die oppositie rond de tafel te gaan zitten, om te horen wat zijn nu eigenlijk de eisen, hoe zit dat in elkaar, zowel politiek, en uiteraard zal het einde van de bezetting daarbij horen, maar ook andere eisen, en dan kun je op basis daarvan inderdaad een programma maken die uitzicht geeft op een vreedzamere toekomst. Hè. Ja. Maar het zal niet gemakkelijk zijn. Nee. Het is al zeer sectarisch geworden, het geweld, en dat is niet zo evident om aan die spiraal een einde te maken.
Ja, dus we krijgen van jou vanavond jammer genoeg geen wonderformule over... Nee. Ludo de Brabander van Vrede VZW, ongetwijfeld horen we u later op Radio Centraal nog eens opnieuw. Dankjewel.
Ja, dank ook. Dag.